Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 136, de versen 1 en 4. Loof de Heer, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En vers 4, looft Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 1 en 4. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Dus de schriftlezing vanmiddag is Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Maar vooraf lezen we de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Dan lezen we nu Johannes 1, de eerste 18 verzen. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlichtte een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard.
Psalm 145, vers 2 en 4. 145 vers 2, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En al wat gij brocht zal juichen tot uw eer Uw gunst, volk, zal verblijd u zegenen, Heer. Psalm 145, vers 2 en 4. Inmiddels wordt er gecollecteerd. De diaconale collecte, de eerste rondgang, is voor het deputaatschap bijzondere noden. De kerstcollecte en de tweede en de derde rondgang is voor kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, voor deze middag vindt u de tekst in het u voorgelezen gedeelte, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, het 14e vers. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan zien we dat in twee gedachten. Ten eerste, Jezus Christus in zijn menselijke natuur gekomen. Want Johannes schrijft: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ten tweede, Jezus Christus in zijn goddelijke heerlijkheid aanschouwd. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. Jezus Christus in zijn menselijke natuur gekomen, Jezus Christus in zijn goddelijke heerlijkheid aanschouwd. Gemeente, vanmiddag ligt de vierde evangeliebeschrijving voor ons. De kinderen weten het wel, de evangelisten. De vier eerste boeken van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En nu vanmiddag uit het vierde evangelie. De vierde evangeliebeschrijving. Want er is natuurlijk maar één evangelie. Dat evangelie, dat is die goede boodschap van de Heere Jezus Christus, dat er zaligheid is voor verloren zondaren. Dat is maar één evangelie. Maar die evangelisten hebben dat evangelie beschreven. En daarom de vierde evangeliebeschrijving. En Johannes, hij is al oud geworden als hij dat evangelie beschrijft. Het einde van de eerste eeuw, in ieder geval ver in de tweede helft van de eerste eeuw vanuit Efeze, heeft hij het evangelie geschreven. Dan schrijft hij er vooral over dat Jezus Christus de Zoon van God is. De enige geborene van de Vader. En dat wordt direct duidelijk als wij het eerste gedeelte van zijn evangeliebeschrijving lezen. De inleiding. Ook wel de proloog genoemd van 1 tot en met 18. Dat is de inleiding op het Johannes-evangelie. En dan begint Johannes, ja, waar begint Johannes? Kijk maar mee in vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Als je Matthäus leest, dan begint hij bij het geslachtsregister. En dan gaat hij heel ver terug naar Abraham. En als je Marcus leest, ja, die begint eigenlijk, ja, zomaar, je zou zeggen, midden in het verhaal, in het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God, en dan gaat hij over Johannes de Doper, iets neerschrijven. En Lucas, hij begint bij de dagen van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, de dagen van Herodes. Johannes begint in den beginne. En dan moeten we eigenlijk terug, nog voor de schepping. Dan zeggen we wel eens in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar mag Johannes beginnen. O, dan mogen we hier bij Johannes 1 wel zeggen: doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond, is heilig land. En het lijkt ook op een ander Bijbelboek. Ik denk dat sommigen me al voor zijn in hun gedachten. Het Bijbelboek Genesis. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Zo begint het eerste Bijbelboek. En hier ook Johannes. In den beginne. En dan zegt hij: in de beginne was het woord. En het woord was God, bij God. En het woord was God. Wie bedoelt Johannes met het woord? Heel belangrijk om dat goed aan het begin van de preek al te onthouden. Het woord is de Heere Jezus Christus. Hij wordt hier genoemd het woord. We kunnen heel veel namen van de Heere Jezus bedenken. Jullie ook, kinderen. Gisteren ging het in de preek over horen der zaligheid en zaterdagavond bij de zangavond, dat was nog maar één naam. Maar hier vanmiddag gaat het over het woord en dat is ook de Heere Jezus Christus. Dus hij is, in de beginnen was de Heere Jezus er en hij was bij God en hij was God. Dus nu gaat Johannes zeggen, de Heere Jezus is echt God, de Zoon van God. En dan gaat hij dat zo in die eerste vijf versen, ja je zou bijna zeggen, Johannes gaat ervan zingen. Lijkt wel een lied. Dit was in de beginnen bij God en alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. O, wat mag Johannes daar de grootheid van die Zoon van God bezingen, gedreven door de Heilige Geest. En nu staat er in onze tekst, het woord is vlees geworden. Dus de Zoon van God is vlees geworden. En dan moet je bedenken bij dat woord vlees, dat betekent mens. Het woord is vlees geworden, de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, is mens geworden. Daar gaat het om. Dat is het kerstevangelie naar de beschrijving van de apostel Johannes. En hoewel de evangelist deze verborgenheid maar even aanroert, toch is dit korte zeggen wonderduidelijk, zegt Calvijn. Het is niet zo lang. Het woord is vlees geworden. Maar het is toch wonderlijk duidelijk. Matthäus en Lucas, die beschrijven het feit van de geboorte van de Heere Jezus. Matthäus beschrijft en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. En Lucas schrijft en ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de krib omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Ze beschrijven het feit van Jezus' geboorte. En Johannes verklaart de verborgenheid van Jezus' geboorte. En nu gaat het in het eerste punt over het wonder, hè, dat hij in zijn menselijke natuur is gekomen. En in het tweede punt gaat het erover, ja, hoe het nu in het hart ervaren wordt. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan geven de Heeren maar dat het persoonlijk mag zijn, gemeente. En dat het een kerstfeest mag worden met Christus. Ik kreeg vorige week nog een bericht van Gert-Jan van Luik uit Ecuador. Daar is het ook kerst. En hij schreef heel Quito viert kerstfeest. De hele stad staat in de file voor kerst. Kopen en winkelen. Maar hij schreef erbij, het is zo aangrijpend. Dat de meeste mensen, of dat eigenlijk de mensen geen weet hebben van Christus. Eigenlijk een kerstfeest zonder Christus. Maar gemeente, nu gaat het ook over ons, hè. Zou het nu vandaag eens een kerstfeest mogen worden met Christus? Dat hij voor het eerst en voor Gods volk opnieuw geopenbaard werd in ons hart. En dat deze dagen toch niet zomaar voorbij zouden gaan. Dat je straks zou zeggen, ja het is weer geweest. Hè? We hebben weer een paar vrije dagen gehad. Maar dat het zonder de inhoud is geweest. Dan mogen we toch om vragen. En dat is ook in het leven van Gods kinderen zo nodig. Hè? Want anders kan het ook zomaar voorbij gaan. En hem zagen ze niet. Maar dat er nu eens die geest zou mogen komen, hè, dat is vanmorgen ook al naar voren gebracht. En dat die Heilige Geest nu ook eens iets van dat geheim zou mogen verklaren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, maar vooral ook dat tweede. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heere geven dat uit genade. Jezus Christus in zijn menselijke natuur gekomen. En het woord is vlees geworden. En Gemeente, dit is het laatste stukje van die inleiding van Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En het woord is vlees geworden. En, is dat geen woord voor niets in de Bijbel? En, dit verbindt, vers 14 verbindt de versen 12 en 13 aan elkaar. En, dit is het begin van het laatste gedeelte van die inleiding en loopt door tot vers 18. En dan gaat Johannes het eigenlijke, ja, evangelie beschrijven. Dan komen de geschiedenissen, de wonderen en de woorden van de Heere Jezus Christus. En als de Heer het geeft, hopen we de komende tijd vooral ook uit het Johannes-evangelie te preken. En hier dat koppelwoordje en. En dat wijst, ja, kijk maar in vers 12 en 13, op die wedergeboren kinderen van God. Want dan zegt Johannes, hij is gekomen tot het zijne. Hij is gekomen tot zijn volk en de zijnen, die hebben hem niet aangenomen, vers 11. Maar, zovelen hem aangenomen hebben, er zijn er dus wel die hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Die hebben hem aangenomen door, ja, door een geschonken waar geloof. En die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, die in zijn naam geloven, die niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat zijn die wedergeboren kinderen van God, die zijn uit God geboren en die geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan gaat Johannes die mensen verbinden aan Christus. Dan zegt hij, en het woord is vlees geworden. Er zijn van die wedergeboren kinderen van God die in zijn naam geloven. En waarom zijn die mensen er nu? Wel omdat dat woord vlees is geworden. Wat Christus nu voor die mensen heeft gedaan en het woord is vlees geworden. En gemeente, dan hoop ik dat we ook onder die wedergeboren kinderen van God gerekend zouden mogen worden. Dat is geen werk van mensen, maar dat is een werk van boven, die uit God geboren zijn. Maar gemeente, daarom is het ook zo'n ruime mogelijkheid. Want als ik nu vanmiddag op kerstdag zou moeten preken, zorg nu maar dat je er zelf bij komt. En ga dat nu zelf maar eens proberen, van beneden naar boven, wat zou dat een arme boodschap zijn. Maar nu mag ik je prediken, jong en oud, hier in de kerk of waar u ook meeluistert, dat er nu een weg is van boven naar beneden. Dat het nu kan uit God. Uit die God die Johannes gaat beschrijven aan het begin van zijn evangelie. En dat er nu mensen uit God geboren zijn. Dat is die wedergeboorte waarvan Johannes gaat schrijven later in hoofdstuk 3. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien en niet ingaan. Maar als een mens wel wederom geboren wordt, dan kan hij dat koninkrijk Gods wel inzien en wel ingaan. Dat is de enige toegang tot het koninkrijk van God. Uit God geboren, niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil des mans, maar uit God. En die wedergeboren kinderen, die horen bij God en die horen bij Christus. Die worden gericht op de Heere Jezus Christus. En dan gaat Johannes schrijven, en het woord is vlees geworden, het woord. Staat in het Grieks een woord, ik zal het even noemen, dan staat er, Logos, logos, logos. In vers 1 zie je het ook al staan. In de beginnen was het woord, de logos. En het woord was bij God en het woord was God. Dan staat er logos. En hier ook, logos. En dan gaat het over het woord, over de logos. Dan gaat het over de Heere Jezus. Hij is het onderwerp van de zin. De logos, het woord. En nu was dat in de Griekse wereld een bekend begrip, de logos. Die hadden daar een bepaald begrip voor, die Grieken, daar in die Hellenistische wereld. De logos, ja, dat was iets, zou je kunnen zeggen. Ze noemden het ook wel de reden of de wijsheid. En ja, die wijsheid, dat iets, dat had de wereld geschapen. Ja, maar zo is het niet. Dat dachten die heidenen ook al in de tijd van Johannes, hè, dat Griekse denken, dat kwam zo op. Maar nu zegt Johannes, die logos, Dus niemand minder dan een persoon is niet een iets, maar is een iemand, is een goddelijk persoon. Dat is de Zoon, de waarachtige Zoon van de waarachtige God. Het is niet zomaar dat die Logos, dat er iets is dat de wereld heeft geschapen, het heelal heeft geschapen. Nee, dat heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan door het woord, door zijn Zoon. Hij heeft alle dingen geschapen. Kijk maar, alle dingen, vers 3, zijn door dat woord gemaakt. Hè? Door de Heer Jezus Christus gemaakt. En zonder hetzelfde, zonder die Logos, zonder de Heer Jezus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Zo is het. En wat die Grieken er dan ook van denken en wat die heidenen dan filosoferen. Maar hij is de waarachtige Zoon van God. Hij is het woord door wie alles is geschapen. En dat woord is God. Dat woord is het leven. Dat woord is het licht. Dat woord is de enige geborene van de Vader. En in vers 17 komen ze namen. Want in vers 17 lees je Jezus Christus. En gemeente, om hem gaat het. Het woord is Jezus Christus. En nu hebben we dat al zo vaak gehoord, maar misschien zijn er vanmiddag wel mensen voor het eerst in de kerk. Of die thuis luisteren. Dat zou kunnen dat je het nog niet zo vaak gehoord hebt. Maar het gaat om deze zaligmaker. En door deze zaligmaker kan er alleen een band zijn met God zelf. Jezus Christus, de Zoon van God. En dat is zo'n kenmerk van het Johannes-evangelie. Alle nadruk op het woord, op de Zoon van God. Jezus is de Zoon van God. Ja, Jezus is God zelf. Hij is het woord. Even nog wat meer over die naam van de Heer Jezus, het woord. Als ik een woord zeg, dan zijn die woorden eerst hier in mijn gedachten geweest. En dan worden mijn gedachten woorden. Zo gaat dat toch? Als het goed is. Als we kunnen denken, gemeente. Dan kun je eerst denken en dan spreken. Nu zijn er wel eens mensen, hè, dan gaat dat niet meer. Dat is heel erg, die zijn er ook onder ons. Dan gaat dat niet goed meer, hè, tussen gedachten en woorden. Maar ik bedoel het nu even om het duidelijk te maken. Die naam van de Heer Jezus, gedachte en woord. Als ik dan zo eerst een gedachte heb, dan komt er een woord. En nu is Christus het vlees geworden wordt, hij komt uit Gods gedachten voort. In dat woord, in Christus openbaart God, laat God zijn gedachten zien. Dus wat God nu gedacht heeft in de eeuwigheid, dat laat hij zien, dat wordt hoorbaar en zichtbaar in het woord in Christus. In Christus laat God zien wie hij is. Johannes zegt later in zijn brief, in de eerste zendbrief ook. Nee, ik bedoel de apostel die zegt in de Hebreeënbrief. Dat de Heere in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, door zijn Zoon. Dus de Heere die heeft gesproken door zijn Zoon. En dat is het woord. Eerste gedachte van de Heer. Die eeuwige gedachten. En dan komt die Zoon voort uit zijn gedachten. Heden heb ik u gegenereerd. Dus dat woord dat wijst op de goddelijke afkomst van Jezus Christus. Het woord was God, lezen we in vers 1. God was het woord, staat er letterlijk in de Griekse taal. Christus is het woord en de wijsheid en het beeld van zijn Vader. Hij is eens wezens met de Vader. Hij is van hetzelfde wezen met de Vader. En dat wijst ook op God spreken. In dat woord, in Christus, wil God tot mensen spreken. Hij heeft tot ons gesproken door de Zoon, zegt de apostel. En hoe spreekt de Heere nu tot ons, gemeente, ook vandaag? Dat doet hij door zijn woord. Hier, vanuit de Bijbel, het beschreven woord van God, wil de Heere tot ons spreken over het vlees geworden woord van God, over de Heere Jezus Christus. En het woord is vlees geworden. Wat een wonder dat we dat vanmiddag ook weer mogen horen. Dat de Heere tot ons spreekt door de Zoon. Dat hij ons iets van zijn Zoon wil laten horen vandaag vanuit de prediking. En het woord, zegt Johannes, is vlees geworden. Dus Gods Zoon is vlees geworden, vlees. Dan moeten we denken, hij is mens geworden. Dat is ook iets kenmerkends van Johannes. Daar komt hij wel meer op terug, dat woord vlees en dat de Heere Jezus mens is geworden. Dus aan de ene kant zegt Johannes de Heere, Jezus is de Zoon van God. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam, dat ge gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Maar hij zegt ook, Jezus is de Zoon van de mens. Hij is mens geworden. En hier zie je het kerstevangelie eigenlijk in één zin. Het zijn maar 5 woorden in het Grieks. En het woord is vlees geworden. Dat woord, Jezus Christus, heeft woord gehouden. En hij wilde mens worden. En hier staat er vlees geworden. En geen grote tegenstelling is denkbaar, gemeente. Woord en vlees, want vlees dat ziet op de zondige, de verdorven natuur van de mens. Vlees dat is eigenlijk ja, de zwakheid van de mens en de broosheid en de vergankelijkheid en de sterfelijkheid van de mens. Maar vlees dat ziet ook op de zonde en op de verdorvenheid van ons mensen. En nu wilde Christus vlees worden. Hij wilde worden en hij wilde komen in de gelijkheid van het zondige vlees, zegt de apostel Paulus. Maar hij was wel zonder zonde. Het woord is vlees geworden. Hij heeft de ware, de echte menselijke natuur aangenomen. Maar geen zondige menselijke natuur. Vlees, gemeente. Dat wijst op onze peilloos diepe zondeval. Op de mens na de zondeval, zoals we dat vanmorgen ook al hebben gehoord. We zijn mens geworden, we zijn vlees geworden. We zijn vol van zonde, vol van boosheid. We zijn sterfelijke mensen, broze mensen, vergankelijke mensen. De Heere die zegt van die oude wereld, die mensen, terwijl hij ook vlees is, die dagen van Noach. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl omdat hij ook vlees is. En Jesaja zegt, alle vlees is als gras. Vlees, dat ziet op ons mensen, verloren mensen, verdorven mensen, vergankelijke mensen. Calvijn heeft het over die lage en verworpen staat. Zo is Christus gekomen. Dat is de achtergrond van het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes zegt, nu is dat woord Gods Zoon, ja God zelf, hij is vlees geworden. Hij is in dat zondige vlees ingedaald, hij is mens geworden. En hij is onder die zondige mensen gekomen, opdat vleeselijke mensen, verdorven mensen, zondige mensen zalig zouden kunnen worden. Daarom is dat woord vlees geworden. En dat dat woord vlees geworden is, dat de Heere Jezus Christus mens geworden is. En dat hij al die menselijke dingen heeft meegemaakt. Ja, dat bleek wel. Jongens en meisjes, waar zou je dat nu aan kunnen merken? Dat de Heere Jezus mens is geworden. Ja, zeg je. Hij had honger. Hij had dorst. He, daar bij die Jacobsbron. Hij had die dorst. En in de woestijn had hij honger. En hij was vermoeid, hè? Hij zat daar vermoeid van de reis bij die waterbron. En hij sliep op het schip en ja, hij was ook bedroefd toen hij daar stond bij het graf van zijn geliefde vriend Lazarus, Johannes 11. Jezus weende. Hij is vlees geworden. heeft al die menselijke emoties en ook menselijke dingen gekend, maar zonder zonde. Maar dat woord is vlees geworden, zegt Johannes. Is dat nu geen wonder dat die Zoon van God in de beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dat nu God vlees wilde worden. Dat hij nu zo laag wilde neerdalen en legde hem neder in de kribbe, hoorden we vanmorgen en vanmiddag. En het woord is vlees geworden. De vorm van dat Griekse werkwoord zegt dat is een punt in de tijd. Dat is een feit. Dat is een daad van Gods Zoon. Hij is vlees geworden. Gods Zoon wilde dat vrijwillig doen. Gods Zoon wilde dat verlossen doen. Dat is echt gebeurd, zegt Johannes. En dan schrijft hij dat neer. En wat die Grieken dan ook denken en wat die heidenen dan ook filosoferen. Maar dat woord, dat is vlees geworden. Dat woord is vlees geworden. En dat is echt gebeurd. In de tijd van Johannes, 70, 80, misschien bijna 90 jaar geleden. Toen is dat woord vlees geworden. Toen is Jezus Christus in Bethlehem gekomen en in de kribben neergelegd. En toen heeft hij de menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria aangenomen. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Die goddelijke persoon, Jezus Christus, het woord, nam de menselijke natuur aan. Hij bleef God en hij werd mens. Dat is ook zo'n kenmerk van dat Johannes-evangelie. Die goddelijke persoon met die twee naturen. En die twee naturen die zijn in hem onvermengd. En die zijn in hem ongedeeld. Hij is God en hij is mens in één persoon. Gemeente, dat is nu werkelijk waar. Hier wordt de menswording van Christus beschreven. Filippenzen 2 vers 7, ook vanmorgen al aangehaald. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En hij is de mensen gelijk geworden. Dat is nu Jezus Christus. Hij is uit de hemel nedergekomen. Heb je het gehoord uit die oude geloofsbelijdenis van Nicea vanmiddag? Dat hij om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En dat hij vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. O gemeente, zo heeft Nicea dat beleden. Om ons mensen en om onze zaligheid. En nu zijn we allemaal mensen. Verloren mensen, verdorven mensen, strafwaardige mensen. We zijn allemaal vlees. Zo zijn wij vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar nu kunnen zulke mensen nog zalig worden, omdat dat woord vlees is geworden. Ligt er dan in die paar Griekse woorden en in die paar Nederlandse woorden in onze Bijbel dan geen rijkdom? En het woord Gods Zoon is vlees geworden. Dan wilde die in die lage verworpen staat komen. Dat heeft God nu willen doen. Ja, dat wilde Christus nu doen. Hij wilde dat worden. Hij wilde in die punt van die tijd komen. Hij wilde komen in deze wereld. In die dagen van Augustus en van Cyrenius. Waarom dan? Opdat die kinderen Gods, om nu mensen tot kinderen Gods te maken. Opdat die kinderen Gods in hem zouden geloven. Want zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Die in zijn naam geloven. En dat woord is vlees geworden voor hen. Wat ligt er toch een troost in die twee naturen van Christus. Die goddelijke natuur en die menselijke natuur. O, ga daar eens over denken. Ga daar eens over mediteren. O, dat er dan toch eens iets van die zaken in het hart zou mogen gebracht worden door de werking van de Heilige Geest. Hij is vlees geworden. Om nu God en mens, ja, te verzoenen. opdat nu die verloren, verdorven zondaar, en zo ga je jezelf toch leren kennen, kind des Heren. En al meer en meer moet je gaan leren, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Maar is het dan geen wonder dat er staat, en dat woord is nu vlees geworden. En staat er, heeft onder ons gewoond. En dan staat er een heel bijzonder woord. Dan staat er eigenlijk, hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Dat doe je misschien ook wel eens in de zomer. Je hebt een tent en dan zet je die een poosje op het gras. In de achtertuin en dan ga je daar eens een paar nachten in slapen en dan breek je het weer af. Of je blijft een poosje op vakantie in een tent. Je slaat de tent op. Een tent opgeslagen. En nu staat dat woord eigenlijk hier ook. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Hij heeft onder ons zijn tabernakel gehad. Een tabernakel, dat is een tent. Hij heeft onder ons zijn tabernakel gehad. Je zou kunnen zeggen, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft in een tent gewoond. Zo heeft dat woord Jezus Christus een tijd onder ons gewandeld. Kijk maar even in kanttekening 35, onder ons verkeerd. En Calvijn zegt, hij heeft een tijd lang als gast onder ons verkeerd. En zijn ambt volbracht, totdat hij de loop van zijn ambt geëindigd had. Zo was het. De Heere Jezus heeft hier een tijd lang gewoond, getabernakeld. Hij is hier geweest, gewoond. Dat ziet op zijn verblijfplaats op de aarde. Hij heeft hier 33 jaar lang met eerbied gesproken zijn tent opgeslagen. En hij heeft zijn leven geleid en zijn woorden gesproken en zijn wonderen gedaan. Hij wilde een tijd hier leven, hier zijn en wonen onder ons mensen, zegt Johannes. Bij wie heeft hij gewoond? Ik las dat in de verklaring van Matthew Henry. Hij zegt, bij aardwormen. Dat zijn mensen. Mensen die zo nietig zijn, zo klein zijn. Mensen die altijd maar met de aarde bezig zijn. Aardwormen. Wederhorigen, zegt Matthew Henry. Dat zijn eigenlijk ongehoorzame mensen. Wederhorige mensen. Adderengebroedsels, zegt Matthew Henry. En dan zegt hij, het was erger dan David. Want die woonde, die zegt, ach wee mij dat ik in Mesech woon in de tenten van Kedar. Hij zegt, het was erger dan Ezechiël. Die woonde bij de schorpioenen, zegt hij ergens, Ezechiël. En het was nog erger dan Pergamus, schrijft Matthew Henry, want die mensen die woonden bij de troon van Satan. Maar nu wilde Christus onder zulke mensen wonen en dat allemaal verdragen, dragen en verdragen. En hij wist precies van ieder mens wat hij of zij dacht, want hij doorgrondde het hart van de mens. Dus dat onder ons gewoond, dat is een hele diepte. Hij heeft hier onder ons getabernakeld. Wat is dat voor Christus geweest? Bij die aardwormen, die wederhorigen, bij die adderige broedsels. Bij die mensen die hem straks uitgeworpen hebben. Uit zouden werpen en hem ook uitgeworpen hebben. Bij die mensen, ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En dat is een herinnering aan dat wonen van God onder Israël in de tent van de samenkomst. Ja, die tabernakel, daar woonde de Heere. In het Oude Testament wilde de Heere wonen in de tabernakel. En dan lees je in Leviticus 26, en ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen en ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Ik zal mijn tabernakel onder u zetten. En kijk, die tabernakel die stond daar en dat was nu een teken van de Heere Jezus Christus, van zijn tegenwoordigheid, van zijn nabijheid. En nu is de Heere Jezus daar gekomen zoals die tabernakel in het Oude Testament. Die tabernakel. Zoals God nu in het Oude Testament in die tabernakel woonde. Zo is Christus in zijn menselijke natuur nu tussen de mensen gaan wonen. Toen is dat woord Jezus Christus, zegt Johannes, zo dicht bij ons gekomen. Hij heeft onder ons gewoond. Gemeente, daar is een verbinding, zegt Johannes, mogelijk door deze Zoon van God. Tussen God en mens is er een verbinding mogelijk door het woord, door Jezus Christus. O, die mensen als het ware, ze konden hem zien, ze konden hem tasten. Johannes zegt in zijn eerste zendbrief, 1 Johannes 1, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dus Johannes zegt, we hebben het gezien met onze ogen. We hebben het aanschouwd. We hebben het met onze handen getast. Van het woord des levens. Ja, ze konden hem toch zien. Daar in Bethlehem. In die geboorteplaats Bethlehem. En in zijn woonplaats Nazareth. Ze konden hem toch zien. Ja, de zoon van Jozef, de timmerman, zeiden ze. In zijn stad Capernaum, wat heeft hij er veel wonderen gedaan later. En in die tempelstad Jeruzalem, hij heeft onder ons gewoond. In dat nederige Galilea. In dat godsdienstige Judea waar hij zijn voeten heeft gezet. Zelfs door dat verachte Galilea, hij moest, Johannes 4, door Galilea gaan, door Samaria gaan. Dat verachte Samaria. En ze konden zijn voeten tasten die door het land gingen, voelen. Zijn handen zien die hebben gezegend. De zoom van zijn kleed, ze konden het aanraken. De zijde waarin zijn littekenen zaten, ze konden het tasten, zien, voelen. Wat is hij dichtbij geweest? Hij heeft onder ons gewoond. Gemeente, wat een zondaarsliefde, hè? God wilde onder het Oude Testament in die tabernakel bij dat volk wonen en later in de tempel. Maar in die eerste tijd van het Nieuwe Testament mocht hij wilde Christus wonen lichamelijk op deze aarde. Wilde hij komen tot het zijne, vers 11. En nu dan? Nu woont de Heere Jezus nog onder ons. Het woord is nog heel dichtbij. Jezus Christus is nog heel dichtbij. Hoe dan? Hij wandelt tussen ons, zegt Calvijn ergens, in het gewaad, in het kleed van zijn woord. En nu mag je vanmiddag onder het woord zijn. En met alle eerbied gesproken, nu wandelt Christus, Jezus Christus, in het kleed van zijn woord onder ons. O, je zou kunnen zeggen, die ogen die kunnen zien, die oren die kunnen horen, die handen die kunnen tasten. Nee, niet meer in het lichamelijke. De Heere Jezus is nu naar zijn menselijke natuur in de hemel. Maar in zijn woord is hij nog zo heel dichtbij. Zul je dat woord, kinderen, jongeren, niet dicht laten? Zul je lezen in dat woord met het gebed of de Heere je ogen wil geven om ook op de Heere Jezus Christus te mogen zien? Gemeente, zullen we niet onder dat woord zomaar verder leven? Want nabij ons is het woord, hè? Christus in het woord, daar is nog een verbinding mogelijk. Onze koning had het net in zijn toespraak over een verbinding. En over tegenstellingen in de samenleving die overbrugd moeten worden. En er zijn natuurlijk ook veel tegenstellingen. Maar gemeente, de belangrijkste tegenstelling, dat is de tegenstelling tussen God en mij. En dat moet nu overbrugd worden door de Heere Jezus Christus. En nu laat hij zich nog vinden. En je hoeft echt niet naar Israël te gaan om hem daar te zoeken. Maar hij is in zijn woord te vinden. Jezus Christus in zijn menselijke natuur gekomen. Een wonder aller wonderen. En de hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. We gaan het zingen uit Psalm 89, het derde vers. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen en welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? 89 vers 3. Kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes, Jezus Christus in zijn menselijke natuur gekomen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En nu onze tweede gedachte, Jezus Christus in zijn goddelijke heerlijkheid aanschouwt. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Staat tussen haken in de Bijbel. Hè? En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. O, zegt Johannes, nu wil ik dat er even als het ware tussenvoegen. O, dan wordt Johannes zo vol van die heerlijkheid, van die enige geborene van de Vader, dat hij zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nu is het zo'n wonder, aller wonderen, dat dat woord vlees is geworden. En dat hij nu onder ons heeft gewoond, dat is een groot wonder. Maar nu hebben wij ook zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En dan wordt Johannes zo persoonlijk. En geliefde gemeente, mag het dan vanmiddag ook eens persoonlijk worden naar uw en naar jouw hart. Waar u dan ook woont, of waar u dan ook bent, en wie u dan ook bent. Heb je nu zijn heerlijkheid aanschouwd? De heerlijkheid van deze zaligmaker. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat is dat aanschouwen? Nou, lees die kanttekening bij 1 Johannes 1 vers 1 maar. Dat is heel duidelijk. Dan zeggen de kanttekenaren, aanschouwen, dat gaat verder dan zien. Als je iets ziet, dat kan even terloops. Je kijkt even rond, oh ja, die of die, ja, die is er ook, geloof ik. Maar je kijkt en je ziet het eigenlijk niet. Je kijkt en je ziet het niet. Maar aanschouwen, dat is heel nauwkeurig kijken. Daar let je op met aandacht, zegt die kanttekenaar daar. En dat is nu met aandacht kijken, zijn heerlijkheid, dat mogen aanschouwen. En dat is zo'n heerlijkheid, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik las in een preek van de oude dominee van Renen over deze tekst. Hij zegt, nu was het al zo groot, hè, dat volk van Salomo, dat zegt die koningin van Sheba, hoe gezegend zijn uw knechten die uw heerlijkheid mogen zien. En die uw woorden mogen horen, die heerlijkheid van Salomo mochten zien. Maar dominee van Renen zegt, dat groot is veel groter geluk om nu te zien de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En dat is toch ook zo. De heerlijkheid, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat is nu zijn heerlijkheid? Dat is nu weer zo'n woord van Johannes. En als de Heer het geeft, zullen we daar nog wel eens op terugkomen. Zijn heerlijkheid, dat komt dan steeds maar weer terug in het Johannes-evangelie. Weet je wat er dan in het Grieks staat? Dan staat er het woordje doxa. En doxa, dat betekent eer of heerlijkheid of glans of luister. In het Hebreeuws is dat het woordje kavod. En dat woordje kavod, dat wil eigenlijk zeggen de heerlijkheid van de Heere, de eer van de Heere, de glans van al zijn deugden. Letterlijk wil dat iets zeggen, het gewicht daarvan. En in de tabernakel, daar was die heerlijkheid des Heeren. Daar heeft die wolk van de Heere die tabernakel bedekt. Daar was de heerlijkheid van de Heere. Daar wilde de Heere zichzelf openbaren en verschijnen. In zijn hemelse glans en in zijn hemelse majesteit. En dan lees je wel eens dat de priesters niet konden ingaan vanwege die heerlijkheid des Heeren. Maar nu zegt Johannes, nu hebben we die heerlijkheid mogen zien in de Heere Jezus Christus. In dat vlees geworden woord. O, daar is de heerlijkheid van God geopenbaard. Nu kan het weer goed komen tussen God en ons door Jezus Christus. Nu is die heerlijkheid ons verschenen en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. O, die heerlijkheid des Heren die omscheen die herders in de velden van Efrata. En die heerlijkheid des Heren die was er te zien bij de doop van de Heere Jezus. En bijzonder ook op de berg der verheerlijking. Kijk maar in die verwijsteksten bij deze tekst. Bij zijn opstanding en bij zijn hemelvaart. En Johannes gaat ervan spreken over de bruiloft in Cana. En zijn discipelen, ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En bij de opwekking van Lazarus, ge zult de heerlijkheid des Heren zien. Dat zijn de stralen van zijn goddelijke glans, van zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. O, daarin laat de Heere Jezus zien, ik ben de Zoon van God, de enige geborene van de Vader. Dat is ook weer zo'n kenmerk van Johannes, de enige geborene van de Vader. Dat woord, Jezus Christus, Gods Zoon. Hij heeft zijn heerlijkheid wel achter zijn menselijke natuur verborgen, maar toch heeft hij laten zien dat hij de Zoon van God is. En wie hem heeft gezien, die heeft ook de Vader gezien. Zo lezen we in Johannes 14 zijn heerlijkheid aanschouwd. Daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. En dat heeft Johannes, de discipel, ook ervaren, hè, die hier het evangelie schrijft. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan ga je verder lezen in dat Johannes-evangelie en dan ga je vanaf vers 19 lezen over die eerste discipelen die daaronder Johannes de Doper hebben gestaan. En wat hebben die mensen daar nu gehoord onder die prediking van Johannes de Doper? Daar hebben ze gehoord over de bijl die alreede ligt aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Daar hebben ze onder die prediking gehoord over dat vuur, het kaf, dat zal met onuitblusselijk vuur worden verbrand. Daar hebben ze gehoord over die wan. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Weet je wat die mensen gehoord hebben onder die prediking? De eer is weggevoerd uit mijn leven. De heerlijkheid is weg uit mijn leven. Dat is nu allemaal door eigen schuld in mijn leven geen heerlijkheid meer. In mijn leven geen doxa meer. In mijn leven geen kavoot meer. Ikaboot, ja, dat is mijn leven. De eer is weggevoerd. En dat heeft Johannes en ook die anderen, die hebben dat geleerd onder die prediking van Johannes de Doper. Hè, waar zo in Johannes 1 ook over gesproken wordt. Daar zijn ze ontdekt aan hun verdorven bestaan. Aan hun verloren bestaan, aan hun vleeselijk bestaan. En uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar zo kwam er plaats voor, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Want nu ligt er heerlijkheid, nu ligt er kaboot. Nu ligt er doxa, nu ligt er glans in Jezus Christus, de Zoon van God. Die zijn woorden heeft gesproken, die zijn tekenen heeft gedaan. Die zijn offer heeft gebracht. Waarvan Johannes straks gaat spreken in Johannes 19, vers 30. Tetelestai, het is volbracht en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wie zijn dat dan? Wel, zegt Johannes, dat hebben wij nu gedaan. En Johannes die noemt in zijn evangelie niet één keer zijn eigen naam. Dan zegt hij de discipel welke Jezus lief had. Maar dan zegt hij wij. En dan mag hij zichzelf daarbij scharen. En ook die andere apostelen en die anderen die in hem hun heil, hun hoogst geluk mochten beschouwen. O velen die hebben hem gezien en ze zagen hem wel, maar ze aanschouwden hem niet. Het was net met dat zien, je ziet het en je ziet het niet. En zo hebben ze zich van Jezus soms afgekeerd en soms vol vijandschap en soms ook onbegrip. Maar ze hadden hem niet nodig. Maar er waren die hebben hem mogen beschouwen, aanschouwen. En die hebben de heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God mogen aanschouwen. Nee, die schade in Jeruzalem niet. Je leest in Johannes 2, Jezus betrouwde hun zichzelf niet. Hij wist wat er in hun hart was. Er was voor hem geen plaats. En vele van zijn discipelen, lees maar in Johannes 6, ze wandelden niet meer met hem. Ze zagen geen heerlijkheid in hem. En die fariseeën, na die gelezing van die blind geboren in Johannes 9, ze zeiden, zijn we dan ook blind? Ze aanschouwden hem niet. Maar daar was een volk dat heeft hem mogen aanschouwen. Dat was een volk dat is de ogen geopend, die herders. Ze vonden Maria en Jozef en dat kindje. En die wijzen, ik heb het vanmorgen al gezegd, ze hebben hem aangebeden. En Simeon, wat heeft hij hem aanschouwd? Met vrolijk ogen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw Jezus gezien. Die heerlijkheid en die enige geborene van de Vader. En dan komt die oude weduwe er ook bij, Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, en ze heeft insgelijks de Heere beleden. En Johannes de Doper heeft mogen zeggen, deze is de Zoon Gods, kijk maar in vers 34. En Johannes hier, de apostel, zijn evangelie en zijn brieven zijn vol van de heerlijkheid van deze enige geborene van de Vader. En ze zijn bij hem geweest en het was omtrent de tiende uren. Lees zomaar verder in hoofdstuk 1. En Nathanael, heeft hij geen heerlijkheid gezien toen hij zei, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de koning Israëls. En Simon Petrus, toen hij zei, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En Thomas, toen hij door alles heen zakte, mijn Heere en mijn God, hebben ze geen heerlijkheid gezien in de enige geborene van de Vader. En die Samaritaanse vrouw komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? en die blind geborene en zoveel meer. Ja, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gemeente. Maar heb je nu zelf die heerlijkheid al aanschouwd? Als zo'n vleeselijk mens, als zo'n verloren zondaar, als zo'n zondaar of zondares waar nooit meer iets goeds vandaan kan komen, die vastgelopen is, die zegt, Ikabod, mijn eer is weg, mijn heerlijkheid is weg. Maar dat aan die ogen gezalfd werden, om op die koning te mogen zien, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op zijn lippen uitgestort, die zij toch eeuwiglijk van God gezegend wordt, die enige geborene van de Vader. En dan schrijft Johannes er nog achter vol van genade en waarheid. O gemeente, dan ligt er zo een rijkdom in die tekst. En mijn mond is veel te arm om daar iets van te zeggen. Ook vanmiddag op deze, in deze kerstpreek. Maar hier staat het toch, vol van genade en waarheid. En dan is Johannes al oud geworden als hij deze woorden schrijft. Maar dan is hij groen en fris om het op te schrijven. Dan zegt hij, nu ligt er in Jezus Christus alles. Vol van genade en vol van waarheid. Dat is een woordpaar, dat zie je ook in vers 17. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Weet je wat Calvijn zegt? Hij zegt, in het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus ontvangt het geloof een zoete vrucht. Een zoete vrucht. Want dan ligt er zoveel volheid in die genade. Ja, in die heerlijkheid van Christus is er genade en waarheid. Ja, in Jezus Christus zelf is genade. En wat is genade? Genade, dat is God goed, Gods goedheid, Gods gunst, Gods goedgunstigheid. En die heerlijkheid van God in Christus is zo vol van genade. Dat is genade van de verlossing van de vloek van de wet. En van de aanneming tot kinderen, kijk maar in die kanttekening bij vers 17. Dat ligt nu in Jezus Christus, Gods Zoon. En de waarheid, vol van waarheid, zegt Johannes. Vol van waarheid. Dat is ook zo'n kernwoord van Johannes, waarheid. Komt wel 25 keer voor in zijn evangelie en ook in zijn brieven, waarheid. Weet je wat dat is? Dat is Gods trouw in de vervulling van al zijn beloften. En dat is nu vervuld in Christus, want in hem woont nu al de volheid Gods, lichamelijk, vol van genade. Wat een zoete vrucht, als de Heere nu vanuit die volheid van Christus je iets geeft te proeven van genade. En weet je wat Johannes zegt? Uit die volheid hebben we allen, dat zijn die aanschouwers, dat zijn die kinderen Gods, ontvangen genade voor genade. En dat wil eigenlijk zeggen de ene genade en dan weer de andere genade. Genade in plaats van genade. De ene genade voor de andere genade. Dan neemt de Heer die ene genade weer weg en dan schenkt hij weer die volgende genade. En zo moet je het van genade hebben, volk des Heren. Het is een onuitputtelijke bron. De genade van de wedergeboorte. En de genade van het geloof en van de oefeningen van het geloof en van de bewaring. En gaat het maar overdenken. Gaat het maar overdenken. Genade voor genade. En voor iedere genade wordt er plaats gemaakt. Genade, het eerste woord dat gespeld wordt. En het laatste woord dat gefluisterd wordt, genade. Om Jezus wil en vol van waarheid. Is dat ook geen zoete vrucht? Als je nu eens uit die volheid van die enig geborene van de Vader bediend mag worden. En dan die waarheid dan. Ja, het is trouw. Al wat hij ooit beval. En het staat op recht en op waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Van bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar dat verbond des vredes, dat kan niet wankelen, dat zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. uit zijn volheid. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. En dat is het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. En ga dat nu nog maar eens wat overdenken. Het is een groot wonder, hè, dat de Heere Jezus gekomen is, vlees geworden is. Maar het is wel zo nodig, wij hebben zijn heerlijkheid, ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd. En nu wordt het ons allemaal nog gepredikt, iedereen. Waarom? Johannes zegt, opdat gij gelooft, u, jij, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar gaat het om. En ga nu eens naar huis met deze vraag. Heb ik nu al in die vlees geworden, mens geworden Christus, al goddelijke heerlijkheid gezien? Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord ook van deze middag. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade. Vol van waarheid. Heere, wilt u zelf de naprediker zijn, ook van deze dag. En de toepasser van uw woord in onze harten. Gaat u met ons ook in het overige van deze dag en week. Geeft u allen wat nodig is. En heb dank voor alles wat u schonk, maar vergeef ook alles wat niet goed was. Wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 45, vers 1. Dat is onze slotzang. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.